Welkom bij deze speciale aflevering van de Nieuwe Schatkamer, de podcast van de Nederlandse Bank. Normaal gesproken pakken we gewoon een economisch onderwerp, doen we om de week. Maar dit keer doen we een special van maar liefst 6 afleveringen over iets heel bijzonders. Ik zit hier met Sofula Schalkwijk van de Nederlandse Bank. Hoi. En Remy Bouwrichter, ook van de Nederlandse Bank. En het Hoi. Gaat over munten.
Oké. Munten. Vertel eens wat meer. Wat voor munten?
Die liggen hier in de Nieuwe Schatkamer. Je kunt tegenwoordig in de Nederlandse Bank op bezoek. En dan kun je in de Schatkamer, dat is hartstikke leuk. Je kunt zien hoe de geschiedenis van het geld is geweest. En allerlei financiële economische onderwerpen worden uitgelegd. Je kan zelfs in de oude kluis waar het goud heeft gelegen. Ook heel leuk. Maar er liggen ook munten in een vitrine. En weet je, als je daar langs loopt, denk je, nou lekker leuk. Hè? Een paar van die muntjes, maar wat moet ik ermee? Maar er zit een verhaal achter. Mm. En dat verhaal, dat gaat niet alleen over die munten. Mm. Dat gaat over mensen. En mensen van heel lang geleden, ja, dat interesseert mij.
Waarom interesseer je die munten jou zo?
Nou ja, weet je, we hebben er eerder een serie gemaakt voor de Nederlandse Bank. Die ging over goud. Maar die man die mij dat goud liet zien, wat trouwens heel bijzonder was, die liet mij ook die munten zien. Die trok een la open. En daar lagen allemaal muntjes. En ik zeg tegen hem, van, joh, waar komen die munten nou vandaan? Hij zegt, nou, die komen van de Noordzee. Op de bodem van de Noordzee. Die zijn daar gevonden. Toen dacht ik, nou, jeetje, van wie zijn die munten? Waarom lagen ze daar op de grond? En waarom zijn ze nu eigenlijk bij de Nederlandse Bank geëindigd?
Ja, dus je was een beetje op zoek naar het achtergrondverhaal van die munten. We zitten hier niet met z'n tweetjes. Sofula, jij bent er ook. Wat trok jou zo aan dit verhaal?
Nou, ik heb inderdaad ook gehoord van dat schip en die vondst van die munten in de Noordzee. Ja. En wat ik heel graag wil weten is, wie waren die mensen aan boord bijvoorbeeld?
Ja. Dus jij bent echt op zoek naar het menselijke verhaal achter wat er in de vitrine ligt.
Precies, en dat is ook echt een hele bijzondere speurtocht geweest. Want de lijsten met alle opvarenden waren weg.
Oké.
Dus gewoon één groot raadsel.
Oké.
Ja, en met heel veel moeite hebben bepaalde mensen, daar komen we later nog wel een keer over te spreken, maar die hebben die identiteit achterhaald.
Aha, dus die hebben weten te traceren wie er op dat, wie die eigenaren van het zilver waren.
Precies, en hoe hun leven eruit zag, wat ze gingen doen. Maar goed, het voert nu allemaal te ver. Ja. Laten we eerst maar eens even naar die munten gaan kijken met Pim, Pim Meuring. Jij bent toch met hem op stap geweest?
Jongens, wie is Pim Meuring? Eventjes tussendoor.
Ja. Hij is muntendeskundige bij de Nederlandse Bank.
Dat noemen ze volgens mij
een numismaat.
Ja, dat is het woord. Oké.
Een numismaat. Die man is hartstikke enthousiast. En dat is hartstikke leuk. Hè? Als hij begint te vertellen over een munt, dan is hij gelijk heel lang bezig. Maar weet je, wat nou zo bijzonder is aan die munten op die Rooswijk, dat schip dat vergaan is, met man en muis, niemand heeft het overleefd. Daar zaten verschillende soorten munten aan boord. En dat is fascinerend. Dus dit is niet zomaar dat er een doos is gevonden of een kist met munten. Nee, sommige munten die zaten in de kleren van mensen. Andere die zaten in een klein kluisje bij de kapitein. Er waren ook munten van de VOC zelf. Maar dat is best wel gek, hè? Waarom zoveel verschillende soorten munten. Dus ik dacht, nou weet je, ik ga naar Pim. Ik ga met hem die nieuwe schatkamer in. En ik vraag gewoon aan hem, joh Pim, vertel, hoe zit dat?
Je vraagt hem het zilver van het lijf.
Pim, ja, dit is gewoon heel bijzonder. Ik loop nou met jou door de opengebroken kluisdeur van de Nederlandse Bank.
Ja, klopt. Zeer welkom, Ruud. En ik ben ook heel erg blij om hier te zijn, want we kunnen hier prachtige dingen laten zien.
Ja, we lopen naar binnen en vroeger lag hier het goud en dat is weg. Dat ligt in Zeist en daardoor kan nu iedereen de Nederlandse Bank binnen en er liggen een heleboel schatten en daar wil ik met jou over gaan praten. Want ik ben geïnteresseerd in munten. Ik ben geïnteresseerd in wat er allemaal, ik ben historicus, wat er allemaal op zee is gebeurd. Jij kan er heel veel over vertellen, maar vertel eerst eens even, we lopen verder. En wat zie ik hier eigenlijk, Pim? Wat zie ik?
Ja, ik ga het even aan je laten zien. Ik ben ook historicus en ik heb heel veel gezien wat met de geschiedenis van geld te maken heeft. En dat is ook wat we hier gaan bekijken vandaag. Want zodra je hier binnenkomt, ja, je ontkomt er niet aan. Je wordt gelijk eigenlijk geconfronteerd met de vraag, wat is geld eigenlijk?
Want ik zie hier allerlei dingen liggen ook, hè?
Ja, er zit hier we hebben een ongelooflijke variëteit aan objecten. En elk object dat je hier ziet is eigenlijk een vorm van geld geweest gedurende de laatste, pak een beetje 3000 jaar.
Noem eens wat.
Dus we hebben hier, de meest voor de hand liggende munten, bankbiljetten. Maar we hebben hier ook allerlei andere voorwerpen die hebben gediend als geld. Dus je ziet hier eigenlijk gelijk in het begin van de tentoonstelling al de beroemde japsteen.
Japsteen.
Japsteen. Nou, een japsteen, ook wel bekend als een rijsteen. Dat is eigenlijk een geldmiddel dat is ontstaan in de Stille Oceaan op het eiland Jap. En je moet je voorstellen dat dit het is een vrij groot stuk steen. Je kan deze niet. Ja, als je deze vasthoudt, je moet uitkijken dat je niet door je rug gaat.
Het ziet er ook heel raar uit.
Het is echt een stevig ding. Maar dit is een vorm van geld geweest. En we kijken nu eigenlijk nog naar een kleine versie. Want er zijn versies bekend die gewoon veel groter zijn.
Heel groot
zijn. Dan een auto zelfs.
Oh ja, echt?
Ja. En de waarde van dit object zat hem erin dat het erg moeilijk was deze te transporteren. He, dus in zeevaartuigen werden deze stenen verplaatst van locatie A naar het eiland Jap. En ja, dat representeerde een bepaalde waarde. Daar zat veel tijd in. Er zat een bepaald risico in. En ja, als die tocht succesvol was, dan kreeg zo'n object waarde.
Ongelooflijk. Ja. Hey, ik wil met jou naar een van die vitrines. Want ja, daar liggen munten die gevonden zijn op de bodem van de zee.
Klopt, ja. En die munten die je hier ziet, die zijn niet zomaar op de bodem van de zee terechtgekomen. Er zit een heel verhaal achter. En gelukkig zijn ze niet in de Stille Oceaan aangetroffen.
Vlakbij eigenlijk. Hè?
Maar veel dichter bij huis. Namelijk in de buurt van Engeland in de Noordzee.
Ja.
En daar zijn deze munten, zijn ze oorspronkelijk gevonden en liggen ze nu bij ons.
De Rooswijk, hè?
Klopt.
Ja.
Dat is hem.
Laat ze zien, want ik ben benieuwd.
Top, we gaan even kijken. We zien hier een groepje aan munten.
Hoeveel zijn er?
Het zijn er 5.
Ja.
5 zilveren munten uit de Rooswijk. En daar valt eigenlijk al direct iets op.
Weet je, het ziet er helemaal niet uit als een munt.
Nee, hè? Je ziet hier dat het munten van zilver zijn. Hè? Het heeft echt een zilveren kleur. Dus zover zijn we al. Maar terecht zeg je, hè, het lijkt eigenlijk helemaal niet op een munt. Immers, als we allemaal aan een munt denken, denken de meeste mensen denken aan een rond, cirkelvormig object.
Ja.
Zoals onze huidige euromunten.
Ja.
Maar ja, toch is dit echt muntgeld. Wat je hier ziet zijn eigenlijk stukken zilver die in Zuid-Amerika zijn gedolven, in de mijnen daar.
Het lijkt een stukje steen eigenlijk, hè, als ik het zo probeer te omschrijven. Met rare kartelrandjes. En inderdaad, het heeft gewoon een hele rare vorm.
Ja, het heeft hoekerige vormen, alsof het echt geknipt is als het ware.
Ja.
En nou ja, dat is ook precies wat er gebeurd is. De Spanjaarden hebben in Mexico een uitgebreid koloniaal rijk gehad. En die hebben daar vanaf ongeveer de 16e eeuw hebben ze de zilvermijnen daar geëxporteerd. En ontzettend veel zilver gedolven ten koste van de lokale bevolking. Maar met het zilver zijn ze ontzettend rijk geworden.
Wat bedoel je ten koste van de lokale bevolking? Dat die bij wijze van spreken met slavenarbeid het zilver uit de mijnen hebben gehaald?
Je kunt je voorstellen dat in mijnen werken is al een vrij gevaarlijk beroep. Ja. Altijd al geweest. En kenmerkend aan kolonialisme is dat de gekoloniseerde eigenlijk op een oneerlijke manier wordt behandeld. Voor het gewin van de kolonisator. En dat is hier ook gebeurd.
Ja.
Dus je ziet dat die Spanjaarden veel zilver uit de mijnen wilden halen. En de lokale bevolking daar aan het werk zetten. Er is ontzettend veel zilver uitgekomen. Zoveel zelfs dat ze, die zilver is dan tot eigenlijk, moet je het voorstellen dat ze tot plakken zijn gemaakt. En die plakken zijn vervolgens uitgeknipt als het ware.
Oh.
En daarom zie je hier die hoekige randen van de munt. Daarom is die eigenlijk helemaal niet rond. Deze munten, als ze dan uitgeknipt waren, werden ze vervolgens gestempeld.
Een stempel erop gezet. Ja. En dat is wat ik zie, want ik zie bij deze die je me nou aanwijst, ja, een soort kruis of zo, zie ik dat goed?
Klopt, dat zie je helemaal goed, ja. En met een stempel, hè, het is niet met een stempel waarbij je bijvoorbeeld inkt gebruikt of iets dergelijks, maar hier is een stempel ingeslagen. En dat hebben ze gedaan om te laten zien dat dit echt een bepaalde waarde heeft en om te laten zien wie de baas is.
Oh, natuurlijk.
En daarom zie je het wapen van Spanje erop staan, van het Koninklijke Huis. Die staat erop als echt een garantie. Dit is echt zilver.
Hey,
dit is,
ja, ik zie het, ja. Want je ziet het wapen. Wat ik hier niet zie op deze die hier me laat zien, er staat geen jaartal op of zo, hè?
Nee, dat is bij deze munt is dat lastig te zien. Kijk, je ziet op deze munt al links, hè, je ziet wat sporen van wat andere inscripties. Maar eerlijk is eerlijk, het is gewoon lastig zichtbaar, hè? Maar we hebben er één bij zitten waar dat gelukkig een stuk beter te zien is.
Oh.
En dat is prettig voor onze datering.
Ja.
Want we weten op basis van de vorm van de meeste munten die je hier ziet, weten we dat ze zijn geslagen tussen ongeveer, nou, zeg 1619 en 1729. Want daarna kregen ze een andere vorm.
Ja.
Maar op deze munt zie je precies het sluitstuk van die periode.
Ja.
Namelijk het jaartal. Als je hier goed kijkt, zie je een 1, een 7,
ja,
een 3 en een 0.
Je wijst het aan. 1730.
Precies. Juist, 1730.
En dan moet ik eraan denken dat die Rooswijk is gezonken in 1740.
Klopt.
10 jaar nadat deze munt geslagen is. En de logica die is dan natuurlijk, er kan niet de munt van na 1740 worden gevonden op de bodem van de zee van die Rooswijk.
Klopt helemaal.
Dat, daarmee zegt die munt eigenlijk al een heleboel, hè?
Die munt, een munt is een ontzettend fijn middel om een context te dateren. Of het nou in de grond zit of in het water. En nu weten we eigenlijk direct al van, oké, dat moet na 1730 moet deze munt op de grond terecht zijn gekomen.
Hebben ze nou eigenlijk alleen munten gevonden daar op de bodem van de zee? Of ook anders zilverwaar?
Ja, ze hebben ontzettend veel ontdekt bij het scheepswrak. Waaronder een hoop zilver. Die munten waar je nu naar kijkt, maar ook, en dan moet je eigenlijk bij het begin van deze ruimte zien.
Wacht, we lopen even terug.
Ja,
we lopen
laten we gelijk even een kijkje nemen.
Naar het begin, zeg jij. Dus daar gaan we nu heen. En vertel alvast, Pim, wat gaan we zien?
Ja, je ziet hier een langwerpig object. En dit is een zilverbaar. Als je het in je hand zou kunnen hebben, dat kan hier uiteraard niet. Het zit veilig achter slot en grendel.
Ja.
Maar je kunt er wel naar kijken. En als je dit in je hand zou hebben, dan zou je merken dat het best zwaar is.
Loodzwaar.
Dat is namelijk 2 kilo aan zilver.
Ja.
En dit is een zilverbaar. En niet zomaar een zilverbaar. Deze is aangetroffen op de zeebodem waar de Rooswijk aangetroffen is. In onze collectie beheren we er best wel een hoop. Ruim 200. Maar er zijn er honderden aangetroffen op de scheepsbodem. En dit zat in het schip.
Als ik goed kijk, zie ik ook daar een stempel, hè? Toch?
Klopt, ja. Je ziet dat het niet alleen een zilverbaar is, maar je ziet bovenin zie je nog een herkenbaar logo.
Ja.
En als je goed kijkt, zie je een aantal letters. En die letters samen vormen als het ware een logo. En die letters samen staat V heel groot en daarnaast zie je O en C.
Ja.
Oftewel de Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC.
Ja.
En daarboven
zie je
nog een letter, inderdaad,
een A,
heel goed,
toch?
De A. En die A staat voor de Kamer van Amsterdam. Dus deze zilverbaar die is eigenlijk gemaakt in opdracht van de VOC in Amsterdam.
Ja, dus net als die munten vertelt ook dit weer een hoop over waar dit nou eigenlijk voor was.
Precies, ja. Op die munt zie je een M staan en daarmee kunnen we afleiden dat die munt in Mexico geslagen is.
En dit is allemaal onderdeel van de muntencollectie, hè, die hier nu ligt?
Dit is onderdeel van de Nationale Numismatische Collectie van de Nederlandse Bank, inderdaad.
Pim, hartstikke bedankt. Ik vind het ongelooflijk interessant. We gaan op zoek naar de antwoorden op de vragen die ik net stelde. Ja, geen idee wat eruit komt, maar we gaan in ieder geval een aantal mensen opzoeken die ons verder kunnen helpen.
Prachtig, ik ben hartstikke benieuwd naar jullie ervaringen.
We gaan je aan het eind van deze podcastserie vertellen.
Jeetje, wat indrukwekkend was dit, zeg. Het lijkt echt wel een museum.
Ja,
wat deed het met jou, Safula?
Heel vet, vind ik het. Ja, het idee wat er allemaal ligt aan bijzondere spullen en met die verhalen erachter, het roept bij mij ontzettend veel vragen op.
Ja, en waar, wat zijn de verhalen? Hè?
Nou, waarom was er zoveel zilver aan boord? Waar ging het naartoe?
Ja.
Wie hadden het bij zich? Waarom is dat schip zo snel gezonken?
Ja.
We hebben gewoon werk te doen, lijkt me, Ruud.
Ja, ik ook.
Ja. Nou, weet je wat ik zo spannend vond? Toen wij begonnen met dit idee, toen dacht ik, zou het nou lukken om een van die mensen te kunnen spreken die daadwerkelijk heeft gedoken in de zee en dat schip heeft gezien? En tot onze verbazing, Safula, vonden wij hem, Martijn Manders. Dat is een maritiem archeoloog, zoals het zo mooi heet. En verdorie, hij heeft inderdaad gedoken, zeg, naar dat schip.
Wat ik best wel indrukwekkend vind, want het gaat om een enorme hoeveelheid spullen. Het is daar donker. Al dat water bovenop je. Ik wilde echt heel graag weten hoe hij dat heeft gedaan.
Nou ja, en het is spannend, hè, dat duiken. Ik vroeger als kind wilde ik archeoloog worden. Ik had er nooit over nagedacht dat je ook maritiem archeoloog kan zijn. Dat is hij dus. Ik heb van jou ooit wel eens gehoord dat jij duiken best wel eng vindt, hè?
Precies. Je bent zo afhankelijk van de techniek en al dat water op je. Het is echt een hele vijandige omgeving. Ik vind het helemaal niks, eerlijk gezegd. Maar misschien kan hij me op andere gedachten brengen.
Ja. We wilden natuurlijk weten, Remy, waarom hij überhaupt daar is gaan zoeken. Want ja, er liggen natuurlijk tientallen, ja, misschien wel honderden scheepswrakken in de Noordzee. En hoe weet je nou waar je moet gaan zoeken?
Als ik naar de Noordzee kijk, heb ik geen idee waar ik moet zijn. Hoe zijn jullie erachter gekomen? Hoe hebben jullie dat bij hem weten te ontfutselen?
Nou, dat is een interessante vraag, Sofoula. En ja, misschien moeten we gewoon naar hem gaan luisteren.
Goed plan.
We wisten natuurlijk dat het... Nou, natuurlijk. We wisten dat er een scheepswrak lag, de Rooswijk lag. Omdat in 2004, 2005 zijn er commerciële bergingen geweest. Destijds kon je in Nederland nog een bergingscontract aanvragen bij het ministerie van Financiën, domeinen. En werd er een percentage bedongen. Nou, dat was eigenlijk... bijna standaard 25% voor de Nederlandse overheid en 75% voor de bergen. Dus de bergen kon dan 75%.
Dat is lucratief?
Dat kan lucratief zijn. Hè? Dan moet je wel natuurlijk. Okay. Want het kost ook een hoop geld om die dingen omhoog te brengen. Dus je moet, er moet ook wel echt iets van monetaire waarde in zitten. Om je moet het te kunnen verkopen. Maar wij vanuit het cultureel erfgoed willen natuurlijk helemaal geen erfgoed verkopen. Dat doe je niet. Mm-hmm. Dat is echt tegen onze ethiek in. Dus we hadden een soort tweespalt in de overheid zitten. Bij de ene zeiden ze, ja, bij domeinen zeiden ze, ja, maar het is Nederlands bezit, hè, VOC-schepen, nog altijd.
Ja.
Want het zijn soevereine schepen. Destijds heeft de Nederlandse overheid van het private bedrijf VOC, het was niet helemaal privaat, maar de grootste aandeelhouder was Nederland. Of de Republiek. Maar dus toen dat failliet ging, toen ging alles over naar de Nederlandse staat. En dus die schepen, scheepswrakken ook nog, zijn nog steeds Nederlands eigendom. Dus die...
Overal ter wereld.
Overal ter wereld. Dus domeinen, die zeiden van ja, als het van ons is, dan mogen wij het ook verkopen. Dat doen we ook met militaire goederen en weet ik veel wat allemaal. Ja. Dus dan kunnen we het ook met schepen doen. Nee, zeiden wij, het is erfgoed. Dus het behoort bij ons. En het is niet alleen maar van jou individueel. Nee, mm-hmm. Het is voor onze hele natie. Het is een soort archief wat bij ons hoort, waar we kunnen leren.
En toen is dat stukje van die Rooswijk bijvoorbeeld verkocht aan een particuliere...
Berger. Precies.
Ah, okay.
Dus dat is toen gebeurd. Rex Cowan heet hij. En die heeft dat toen commercieel geborgen.
En hoe wist hij nou dat schip daar lag?
Een sportduiker, in ieder geval fanatieke duiker. Die had jarenlang gezocht naar het wrak. En die heeft het uiteindelijk gevonden. Oh. Toen had hij het gevonden. Toen dacht hij, ja, dit is zo groot. Dit is zoveel. Dat kan ik in mijn eentje niet aan. En die is toen naar die commerciële bergen gegaan. En zei, ja... Hoe doen we dit? En die heeft toen dat contract aangevraagd. Want eerder had hij al een contract met de Nederlandse overheid. Maar die was verlopen. En die heeft hij toen weer verlengd. Maar toen hoorden we dat in 2007. Dus ze hebben eerst spullen eruit gehaald. En toen in 2007, toen alles klaar was, hebben we gezegd, ja, maar dat kan toch niet, jongens?
Nee, de spullen kwijt.
Ja, die worden verkocht. En het is, er zijn toen 25% is toen uitgekozen om in de Nederlandse musea terecht te komen. Maar ook dus in de Nederlandse bank. Hè. Daar komt de collectie munten vandaan, de eerste deel.
Mm-hmm.
En toen zei ze, ja, maar dat kan niet. En toen zei Engeland ook, ja, maar dit willen we ook helemaal niet. Wij willen ook helemaal niet dit soort commerciële bergingen in ons land hebben. Want wij hebben ook een wetgeving, een cultuurhistorisch beschermde, of een wetgeving die de cultuurhistorie beschermt. Dus wij gaan het aanwijzen als een designated wreck site. Dus een beschermd wrak.
En toen is het afgekocht?
Nee, toen kon er gewoon niks meer gebeuren.
Oh,
zei, je mag
het mocht niet meer.
Dat je zo'n bergingscontract hebt, maar wij hebben het nu als beschermd.
Dus ze moesten stoppen. Verklaard. Ze moesten stoppen
je
met...
Je moet stoppen.
Ah, ja.
Dus uiteindelijk, toen op een gegeven moment belde in 2015, belde de Historic England. En die zei van ja, we zijn nu bezig geweest met het monitoren. Hè, dat het schip niet verder uit elkaar gaat of uit elkaar valt of erodeert. En we zien nu dat er een sterke erosie is in het gebied. Dat betekent dus dat het zand verdwijnt rondom het wrak. En er komen allerlei dingen boven het zand uit.
Oh.
Ja, inderdaad. Daar schrokken we ook van.
Is dat nou goed of slecht?
Nee, dat is slecht. Als
het, want dan gaan al die spullen stuk.
Ja, want dan wordt het hout opgegeten door de paalworm, de Teredo navalis. Oh. Dat gaat heel snel. Je krijgt extra roestvorming, dingen verdwijnen. Iedere duiker kan dan spulletjes eruit halen. Dus dat is in principe...
En die muntjes die vergaan dan ook?
Nee, die muntjes liggen dan gewoon op het zand.
Maar die worden gejat, ja, om het maar even simpel te zeggen.
Ja, bijvoorbeeld. Nou, dus toen zeiden we van ja, maar wachten we. Laten we dan nog wat extra kijken. Dus toen zijn we een extra onderzoek begonnen. Vervolgens zijn we gaan duiken in 2016. En toen hebben we geconstateerd, ja, dit gaat al wel redelijk hard nu. Wat gaan we nou doen? Gaan we het beschermen? In de archeologie doen we vaak in situ bescherming. Het beschermen van de vindplaats op de plek waar je het hebt gevonden.
In een soort
archief.
Iedereen blijft er dan af?
Iedereen blijft er dan af. Je beschermt het misschien tegen de erosie. Hè? Dus je dekt het bijvoorbeeld af met bepaalde spullen. Maar we zeiden, ja, dit is te groot. Dit kunnen we niet op die manier doen. Nou, dan is er eigenlijk zijn er nog maar twee dingen die we kunnen doen. Eén, gewoon negeren en niks doen.
Ja.
Of twee, opgraven.
Ja.
En toen hebben we gezegd, nee, we gaan het opgraven. Dat doen we samen met Historic England. En we doen het vanuit een budget dat we vanuit de Nederlandse staat toen hebben gekregen.
En toen sprong jij een gat in de lucht als maritiem archeoloog en duiker.
Ja, maar ik werkte ook voor die overheid, dus ik kan dat hele beheer. Hè?
Ja.
Maar natuurlijk als archeoloog dacht ik, ja verdorie, wat ik wil is, ik wil kennis verzamelen.
Ja.
Dus ik ben, ik was ontzettend blij dat we die kennis konden gaan verzamelen en het schip konden gaan opgraven. Natuurlijk, elke archeoloog wil dat.
Even praktisch, hè? Over hoe groot is dat gebied wat je dan gaat onderzoeken?
Nou, dat gebied dat heeft zo'n ongeveer een diameter van 250 meter. Dus een cirkel van rond 250 meter. Het is een gigantisch groot gebied, hè? Als je onder water bekijkt.
Het is donker.
Het is donker. Je hebt zand en dan zeg ik van het erodeerde, hè? Dus het zand gaat weg. Mm-hmm. Maar dat gaat niet zomaar geleidelijk. Dat gaat het ene moment gaat de zand weg. Op het andere moment zit er weer zand bovenop. En dan gaat het weer weg. En dan uiteindelijk dat hele proces zorgt ervoor dat het steeds verder naar beneden gaat.
Het kan zijn
dat ik dus binnen een week de ene moment de spullen dus helemaal vrij liggen. Oh. En een ander moment, een week later, ligt er gewoon zand bovenop.
Ja, zie je het niet?
Zie je het niet?
Ah, oké.
En hoe diep?
Ook een probleem. 26 meter diep. En dat is best diep voor om te duiken. Ja, als je dus hebt over tijd, dan zit je toch op een 30 minuten bodemtijd.
Dat je kan duiken, zeg maar.
Ja, per keer.
En dat is geloof ik tussen eb en vloed, hè, als ik het goed begrepen heb.
Ja, je probeert in dit gebied, hè, dus de Noordzee. We zitten eigenlijk ook in het vernauwde deel van het kanaal. Je hebt de Goodwin Sands, want daar is het schip vergaan. De Goodwin Sands werd ook wel de Great Ship Swallower genoemd. Dus waar dus heel veel schepen vergingen tegen die zandbanken.
Dus het is eigenlijk een groot kerkhof van
duizenden schepen.
Echt. Duizenden schepen?
Ja. Er wordt gesproken van zo'n 3000.
Dus die liggen er ook allemaal nog?
Ja, in meer en mindere mate. Ja. Ja, maar goed, in ieder geval, de Rooswijk lag daar ook. Maar het is vernauwd, dus je hebt eb- en vloedbewegingen. En in stroming kan je eigenlijk bijna niet duiken. Dus dan wordt er inderdaad tussen de eb en de vloed wordt er gedoken. Dus waar het water stil is of heel langzaam stroomt. En dat is ook maar een heel beperkte periode. Dus je kan... En vervolgens, als je dan één keer gedoken hebt, moet je weer een paar uur wachten voordat je de volgende keer mag duiken. Dus we zaten natuurlijk met een heel gelimiteerde tijd waarop we dus konden gaan opgraven op een gigantisch groot gebied. Dus we moesten ook echt keuzes maken waar we dus aan de slag gingen.
En met hoeveel mensen ga je dan tegelijk naar beneden?
Nou, we hebben in 2016 dus die verkenning gedaan. Toen hebben we dat met luchtflessen gedaan, de scuba. Toen hadden we een team van, ik meen, 6 mensen. Dus dat was klein. Gewoon even kijken, wat is er aan de hand? Je moet ook mobiel zijn, je moet rond kunnen zwemmen. Dus vandaar die flessen op de rug. Maar toen we gingen opgraven, dan hadden we airlifts nodig. Dat zijn van die grote zuigbuizen, stofzuigers onder water. Nou, dat zijn mechanisch en dat zijn met lucht en pneumatisch. Dat zijn dus instrumenten waar je mee moet werken. En dan wordt al snel door de wetgever gezegd, ja, dan moet je met surface supply gaan duiken. Dus met de lucht naar boven toe. Dan ga je met zo'n helm op, heb je dan. En dan en die slangen die gaan.
Ja, vanwege de veiligheid.
Dat is allemaal vanwege de veiligheid. Maar dan ben je niet meer zo mobiel. He, dus daar kan je maar twee mensen maar tegelijkertijd naar beneden. Maar je moet wel genoeg mensen hebben om die wisselingen per dag door te kunnen maken. He, na 6 uur is het hoogwater. Dan weer na 6 uur is het laagwater. 6 uur is weer hoogwater. En dus in die tussenliggende stille periodes moet je dus duikers beneden hebben. Dat betekent dus ook dat we soms midden in de nacht aan het duiken waren. Zo'n schip kost gewoon heel veel geld. He, die kost dus inderdaad zo'n 20, soms wel 30.000 euro per dag. He, dus die moet je continu aan de gang hebben.
Ja.
En dan hadden we soms wel 12 duikers.
En beneden heb je dan een soort bouwlampen daar staan of zo? Of heb je eigen lampen? Wat zie je als je beneden? Hoe ziet dat eruit?
Nou, het is pikkendonker vaak. Pas als er echt heel, heel fel de zon is, dan zie je soms wel eens wat op die 26 meter.
Dus je zwemt gewoon in het donker?
Ja, je zwemt in het donker. Nou, stel, het ligt er een beetje aan twee kanten. Hè? Maar als ik nou eventjes naar de opgraving kijk, dan ging je met die surface supply, met die helmen, dan loop je als twee duikers loop je in een lift eigenlijk, is het. De Lars. En dan ga je in staan.
Wacht even, dat begrijp ik even niet. Wat is dat nou? Een lift?
Ja, je zit op een schip.
Ja.
En dat schip dat ligt stationair, of dat ligt aan de boeien, bij het wrak in de buurt, boven het wrak.
Mm-hmm.
En dan heb je een installatie. Daar zit gewoon eigenlijk een kooi aan.
Oh ja.
En dat noemen we de lift, hè, of de Lars.
Ja.
En dan ga je, daar stap je in met twee duikers.
In die lift.
En dan ga je naar beneden. Ja, dan wordt het steeds donkerder. Dat merk je ook echt, hè. Dan heb je een lamp op je helm zitten. En een videocamera op je helm zitten. Die kan van bovenaf kunnen die bediend worden. Je hebt ook natuurlijk ook communicatie.
Ja, je bedoelt boven op het schip. En dan bedienen ze jouw video, zeg maar.
Ja, kunnen ze alles bedienen.
Mm-hmm.
Ja, en dan als ik dan echt nodig heb, dan heb ik nog wel een extra lamp bij me. Of als ik aan het gaan filmen, heb ik een extra lamp bij me. Dus dat wordt eigenlijk allemaal geregeld.
En communiceren ze dan ook met jou? Zo van, je moet nu naar links schijnen en nu naar rechts?
Nou ja, kijk, dat doe ik meestal zelf. Want ik kan zelf ook zien. Hè?
Ja.
Maar als ik beneden kom en ik weet even niet waar ik naartoe moet. Mm-hmm. Hè, want we hebben ook positioneringssystemen, akoestische positioneringssystemen. Dus ze kunnen precies zien waar ik zit ten opzichte van het wrak.
Ja.
Dan zeggen ze, nou, loop eventjes, trek je umbilical strak. Je umbilical. Nou, umbilical is je navelstreng. Dat zijn dus de slangen die ik heb naar boven toe. Hè. Dus daar zit dus de luchtslang aan. Daar zit de elektriciteit voor de lampen zit eraan. En er zit de communicatie. Ding zit eraan.
Mm-hmm.
Dus dat zijn drie strengen die zitten dan door elkaar en die gaan omhoog. Dus trek die strak en dan trek ik hem strak. En dan kijk ik naar de kooi waar ik uitstap. Want dan daarvan weet je precies waar ik zit.
Het lijkt wel of je een soort astronaut bent of
ja,
zo.
Ja, maar dat is natuurlijk ook zo.
Ja.
En dan zeggen ze, loop 30 stappen naar achteren. En dan loop ik 30 stappen naar achteren.
Echt?
En nou naar links. Oké, naar links.
En it's a couple of meters away.
En dan zeg ik, ja, ik voel wat. Ik zeg, oké, goed, dan ben je dus op de plek. En dan ga je aan het werk. Dus het is allemaal echt wel wat complexer dan dat je dat op het land natuurlijk hebt. En je bent alleen. Je hebt die camera wel bij je.
Ja.
En je hebt misschien je mededuiker die ergens anders zit.
Oh.
Die gaat niet naast
Maar die zie je ook al niet meer.
Maar die zie je ook niet meer. Dus je bent alleen. Dus dat betekent ook dat je een grote verantwoordelijkheid hebt voor alles wat je ziet, om die ook goed te documenteren.
Ja, je bent dan heel professioneel bezig. Tegelijkertijd vind je dan wat, hè? Je vindt bijvoorbeeld die munten. Je bent heel professioneel bezig, maar krijg je dan dus ook een gevoel van euforie? Of heb je dat pas als je weer terug bent op het schip?
Joh, onder water natuurlijk ook.
Ook?
Ja, absoluut.
Wanneer dan?
Ja, als je fantastische objecten vindt. Of je hebt in één keer door hoe het in elkaar zit. Zo'n schip, dat is als luciferhoutjes uit elkaar gevallen. En dan, je ziet niet meer zomaar een schip zitten of liggen. Je ziet een stuk hout hier en een stuk hout daar. En je denkt, waar ben ik in godsnaam beland?
Ja.
En dan loop je dan herken je een stuk hout. En op een gegeven moment herken je het. Dan denk je, wacht even, ik zit in de boeg. Of wacht even, ik zit bij de...
Dat kan je dan nog zien.
Ja,
aanvoelen van...
Ja, maar het zijn puzzeltjes. Dus kijk, ik zie elke keer één puzzelstukje.
Ja.
En die puzzelstukjes, die plaats ik in mijn hoofd, plaats ik die tegen elkaar aan. En dus ik maak steeds een beter beeld van waar ik nou ben. Dus elke keer als ik weer duik, de kennis die ik daar op doe, daar bouw ik weer op voort van de kennis die ik eerder had. En ik vorm plaatje in mijn hoofd. En op een gegeven moment denk je, ja, maar nou begrijp ik hoe het in elkaar zit. Dan heb je ook zo'n eureka gevoel.
En dan, vorm je dat beeld in je hoofd van hoe dat schip eruit heeft gezien en waar je op dat moment ongeveer bent.
Ja, maar ook bijvoorbeeld als je, ik kan me herinneren dat we aan het opgraven waren. En we hadden het net over de munten, hè, maar dan ben je aan het opgraven en dan zie je in één keer allemaal stapeltjes munten. Omhoog komen. En dan zie je dat daar een kistje omheen zit.
Ja,
dat is geweldig.
En wat doe je dan trouwens? Dan neem je ze dan gelijk mee of stop je ze ergens in? Of hoe werkt dat?
Nee, we willen ze ook documenteren.
Ik stel geloof ik wel domme vragen nou, of niet?
Nee, dat geeft helemaal niet. Maar het is inderdaad zo dat je dan een aantal dingen eerst... ik ben blij dat je geïnteresseerd bent. Laat ik het zo zeggen. Er zijn natuurlijk geen echte domme vragen. Dit zijn dingen die je dan niet weet, maar... Kijk, het gewoon omhoog halen van een object, dat is eigenlijk een doodzonde in de archeologie.
Okay.
En waarom? Omdat voor ons het allerbelangrijkste context is. Een muntje aan zich, dus gewoon een los muntje, zegt eigenlijk niet zoveel. Daarom is het ook fijn dat we deze podcast doen. Want we gaan zo meteen de context beschrijven van al die munten die jullie in het archief hebben. Die in de muntencollectie hebben zitten. Dat gaan we doen. We gaan dus die context maken waardoor je zo meteen begrijpt waarom het ene muntje belangrijker is. Of in ieder geval meer te vertellen heeft en hoe het in een bepaalde serie valt. En wat je er allemaal nog meer over zou kunnen leren. Dan wordt het iets waard. De Rooswijk zelf is maar een schip. Maar als je dat hele verhaal eromheen kent, dan begint dat te leven, krijg je er ook emotie over en dan wordt het ook meer waard. Nou, dus de context is belangrijk. Dus op het moment dat ik dus die munten zie, wil ik eerst weten, waar in het schip vind ik dit?
Goh, wat een verhaal was dat, hè, Safula? Ik ben heel benieuwd of jij intussen van je duikfobie af bent.
Ja, helemaal niet natuurlijk. Nee, maar ik ben ook heel erg onder de indruk, hoor, van... hoe dit allemaal in zijn werk gaat en hoe hij die puzzel in zijn hoofd heeft zitten. En die omstandigheden zijn natuurlijk heel naar in het donker. Nee, dat is helemaal niks voor mij.
De bodem van de Noordzee. Ja, nou ja, goed. Hij heeft ze er mooi uitgekregen, die munten. Ruud, dat was natuurlijk wel een heel domme vraag voor jou, hè, net.
Ja, dat vond ik zelf ook. Huh? Ik denk, waarom stel ik nou zo'n domme vraag?
Veel best
goed,
mee.
Ja, weet je, ik weet het natuurlijk ook allemaal niet precies. Maar ik snap hem natuurlijk wel. Kijk, als je die munten daar zomaar even naar boven haalt, dan gaan ze stuk. En ook al die andere spullen die ze vinden. Dus dat moet ook heel voorzichtig. Alles moet genoteerd worden. En interessant is, en dat gaan we in de volgende aflevering aan hem vragen, aan Martijn Manders. Hoe doe je dat dan wel, hè? Hoe haal je die spullen dan zo naar boven dat precies goed is en iedereen nog weet waar die spullen lagen? Ja. Maar we gaan niet alleen opnieuw op zee, wij gaan ook aan land.
Oh, gelukkig. Droge voeten.
Droge voeten, want we gaan praten met twee historici die alles weten van die jongens en mannen die dat zilver in handen hadden.
Wow.
En daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja. In de tweede aflevering over het schip de Rooswijk.